Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is psalm 36. We noemen de schriftlezing psalm 36. En we zingen psalm 36 vers 1. Psalm 42 vers 1 en 3. Psalm 65 vers 2. En psalm 81 vers 10 en 12. We noemen nogmaals de schriftlezing voor deze middag psalm 36 en we zingen psalm 36 vers 1, psalm 42 vers 1 en 3, psalm 65 vers 2 en psalm 81 vers 10 en 12. We wensen u een goede dienst.
onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Ja, tot in der eeuwigheid en die nooit. Maar dan ook nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Gemeente, zetten we thans deze eredienst voort met elkaar te zingen van Psalm 36. Daarvan het eerste vers: het trots gedrag der boze doet mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vreze is uit zijn ogen, wel hij zo lang zichzelf vlijt. En wat er verder volgt in Psalm 36, vers 1. Vanmiddag tot ons uit het boek der psalmen, daarvan de 36e psalm, psalm 36. Doch vooraf de 12 artikelen des geloofs en kon het zijn dat we daarmee kregen in te stemmen vanuit een waarzaligmakend geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Een psalm van David, den knecht des Heeren, voor den open zangmeester. De overtreding des goddelozen spreekt in het binnenste van mijn hart. Er is geen vreze gods voor zijn ogen, want hij vlijt zichzelf in zijn ogen, als men zijn ongerechtigheid bevindt, die te haten is. De woorden zijns monds zijn onrecht en bedrog. Hij laat na te verstaan tot weldoen. Hij bedenkt onrecht op zijn leger. Hij stelt zich in een weg die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. O Heere, uw goede tierenheid is tot in de hemelen, uw waarheid tot de bovenste wolken toe. Uw gerechtigheid als de bergen Gods, uw oordelen zijn een grote afgrond. Heere, gij behoudt mensen en beesten. O, hoe dierbaar is uw goede tierenheid, o God, die de mensenkinderen onder de schaduw uw vleugelen toevlucht nemen. Zij worden dronken van vettigheid uw huizes, en gij drenkt hen uit de beek uw wellusten. Want bij u is de fontein des levens, in uw licht zien wij het licht. Strek uw goede tierenheid uit over degenen die u kennen, en uw gerechtigheid over de oprechten van hart. De voet der hoovaardigen komen niet over mij, en de hand der goddelozen doet mij niet omzwerven. Aldaar zijn de werkers der ongerechtigheid gevallen. Ze zijn nedergestoren en kunnen niet weder opstaan.
Ter inleiding op de bediening van het woord zingen wij van Psalm 42. Het eerste en ook het derde vers. Het heigend her der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. We zingen ook het derde. O mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek eens hoogsten lof, uw lusten, wat er verder valt in de verzen 1 en 3 van Psalm 42. Thank you. Gemeente, met de hulp van des Heren kon het zijn onder de bediening des Geestes. Overdenken wij het eerste gedeelte van het 10e vers van Psalm 36. De psalm die we samen gelezen hebben. Vers 10a. Deze woorden, want bij u is de fontein des levens. Tot zover. Schrijf als thema boven de bediening van het woord: Christus openbaart zich als de enige levensfontein. En we overdenken drie gedachten. Christus oordeelt. Dat wil zeggen, maakt scheiding. Letterlijk is dat het woord crisis. Tussen wat waar is, die in Christus is en wie niet. Dus Christus oordeelt. In tweede plaats Christus openbaart. En in de derde plaats Christus laaft. Maar nu eerst Christus oordeelt. Geliefden met mij op weg en reizen. Naar die nimmer eindigende, maar wel alles beslissende eeuwigheid. Psalm 36 is eigenlijk wel heel bekend. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Vele moede en angstige mensen hebben hun harten opgehaald aan deze psalmwoorden. Bij u, Heere, is de levensbron. Alles ademt in deze versen de vrede die een kind van God geniet in de gemeenschap met God. Maar ik heb u ook een vraag. Wilt u deze psalm goed verstaan? Want kijk, David spreekt deze psalm uit, deze roemtaal, voor de oren van zijn vijand. Zijn haters, goddelozen. Deze wonderlijke woorden uit hij midden in de nacht, in een ontzaglijke storm in zijn bestaan. En het is toch wel wat apart. Vers 2 en 3 in de berijming zijn bekend bij ons. Maar vers 1, daar moeten we eigenlijk ons psalmboekje bij pakken. Het is een stuk onbekender. Breed uit worden in die eerste verzen van Psalm 36 de goddelozen beschreven. David trekt zich niet op zijn veilige eilandje terug. Hij laat de wereld ook niet als een soort kluizenaar links liggen. Met deze psalmwoorden, geschreven door de Heilige Geest, zijn godsvrucht in de breedste zin van het woord. Godslasterlijke goddelozen worden door de kinderen van de Heere Jezus, geliefden, ervaren als iets vernietigend. En als je buiten Christus bent, dan ben je in je eigen godsdienst als een visje in het water. Hoe meer je aan de regeltjes kan houden, hoe beter je het doet in de ogen der mens. Kijk, een kind des Heren, geliefden, heeft niet genoeg aan de redding van zijn ziel alleen. Zeker, dan liggen de zaken met den Heere recht. Maar dan krijgt hij te lijden. En de God onterende macht van het kwade. Vooral als dat is in een godsdienstige jas. Dat voort eet, zegt de schrift. Als de kanker. Elk kind van de Heere Jezus lijdt hieraan. David, zijn koningsambt predikt de Messias, de gezalfde. Dus op David rust ambtelijk de belofte des Heren. En juist daarom is hij zo'n berooide balling die voortgejaagd wordt over de bergen van de religie. Als het woord Gods geliefde waarachtig op je rust, heb je buiten Christus nergens rust. Nergens vrede. Is je bestraffing, zoals Asaf het uitdrukt, elke morgen. En hij ziet dat de goddelozen, die er perfect voor het oog uitzien, hè, op rozen gaan. David, de knecht des Heren, zegt vers 1. Dat is het. Psalm 35 eindigt met ongeveer dezelfde bewoordingen. Groot gemaakt zij de Heere die lust heeft tot de vrede van zijn knecht. David roept aan het eind van Psalm 35 de mensheid op om God te loven. En hij maakt meteen duidelijk wie hij voor God is en wil zijn. Als vrucht van de zelfopenbaring van Christus. Een knecht. Niet een die heerst. Maar een die dient. Waarom is dat van belang, zegt u? Nou, dat kan elk kind begrijpen. Jullie kennen koning Saul wel, toch? Dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Heb je op school gehoord? Je hebt nou je vakantie, denk ik. Maar weet je, koning Saul, gemeente, die staat zo vreselijk dicht bij ons. Je had Saul gekozen wel, niet David. Want die man, en je weet wat hij op de kerfstok heeft, maar Saul had je gekozen. Die man had zo'n keurig leven voor het oog. Weet je waar Saul eindigt? Saul wil zelf regeren, dat is één, dat is een groot onderscheid. Waar geen onderscheid was van nature, maar waar de Heer het gemaakt heeft. David krijgt zijn ambt. Midden in de strijd en de dood, de zegen. Saul wil zelf regeren. Weet u waar dat eindigt? Bij de tovenares van Endor. Dan verlies je het koninkrijk. Al word je door de schone schijn opgehemeld. David, Gods genade was met deze zondaar. Hij wenst Gods knecht nationale psalm het uitdrukt, hè? Dat ik toch vroom uw dienaar mag blijven. Te allen stond. De tirannie van alles buiten Christus verdreef. Die mij, mijn hart, doorwon. Maar één begeerte in zijn ziel, dat God koning is. En heerschappij voert. En als die verkiezende genade in u woont, geliefden, en u zelf niet meer regeert. U het eigendom bent van Jezus Christus in leven en sterven. En hij bevrijdingsdag. Een leven lang. Dan pas ga je zien hoe het er werkelijk voor staat in je leven. In je gezin, gemeente, kerk, land, welk verband ook. David ziet hoe de goddeloze leeft. En gemeente, laten we ons haasten om daar wat uitleg aan te geven. Haast u niet naar de goddelozen van buiten de kerk. Maar goddelozen zijn mensen zoals u en ik, om door een ringetje te halen. En wat ze zeggen, daar zeggen wij van, nou. Dat belooft wat. Goddelozen woekeren voort. Dat benauwt de kerk van de Heer Jezus. David. Maar gemeente, dat ervaren wij helemaal niet als een probleem. Of u wel? Gelooft u dat u zo'n goddeloze bent? En ik ga naast u in de bank zitten, want ik preek net zo hard tegen mezelf. Hè? Weet u wat Johannes Calvijn schrijft? Alle onderscheid tussen goed en kwaad. Als wij dat nog zien, onderdrukken wij. En wij verstokken ons geweten om maar niet tot berouw en bekering gedreven te worden. Uw goddeloosheid, schrijft Calvijn bij het derde vers, is een vrijwillige verblinding. Zo. Weet je wat de mond der waarheid zegt tegen de fariseeërs? U denkt te zien. Daarom blijft u blind. In uw ziel. Dat is het ergste godsoordeel, geliefde. Dat je zelf ingepakt wilt blijven. In je eigen goed vinden en welwezen tussen aanhalingstekens. Al is dat nog zo perfect ingepakt. Betoverend. dat we er heerlijk bij blijven slapen. Volgt de influisteringen, de godsdienstige influisteringen der zonde. Het kwaad van de goddeloze verwondt mijn hart. Dat is wat de kerk van Christus bevindt. Kijk, David, geliefde, denkt dat, althans zo lijkt het voor hem, dat God al die zonden niet bezoekt. De goddeloze ongestraft zijn zondig bedrijf kan voortzetten. Dat dacht Asaf ook later. Nou, een kind des Heren weet dat. Weet je wat genade is? Zwijgen. Wachten. Op die God die het zegt tot de zijnen. Ik strijd voor u. En gij zult stil zijn. Weet je wat het Gods oordeel is? Als je met Saul aan je eigen plan wordt overgelaten. Je succes lijkt te behalen. Maar je eindigt bij de tovenares. Te Endor. Psalm 36 tekent ons, mij en u, met ons zelf gekozen, zelfverblindend systeem. Dat benauwt de kerk van de Heer Jezus. Je kunt het precies krijgen hoe je het hebben wil. Dat is onze dag. Linksom of rechtsom. Maar gelooft ge, geliefden, dat wij om onze zonden, die wij bewust kiezen, ten onder gaan. En niets aan niemand helpt ons en niets. De zwaarste tijden zijn als zelfs de kerk van binnenuit wordt uitgehold. Oordeel van God, van verharding en verstarring, breed en diep zich uitstrekt. Zegt David nou, in die nacht van zijn dagen, gelukkig ben ik anders. Nee, maar krachtens eenzijdige verkiezende genade loopt het bij David over God alleen. Dat smart. Dat ten diepste niemand iets van God en zijn Christus moet hebben. Al doet iedereen alsof. Wilt u een voorbeeld? Nou, koning Saul die pronkte met David. Alsof je hem beminde. Het is maar een jongen, maar hij verslaat een reus. Totdat daar die vrouwen gaan zingen. Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. Totdat Saul niet geëerd wordt en dan wordt hij boos. Wordt het terstond duidelijk dat het in Sauls leven niets van God was. wel een ander hart gekregen. Maar geen zaligmakende genade deelachtig. Regeerde, fijn aan de buitenkant. Hoeveel belastingen u het volk ook oplegde, maar Saul denkt zijn eigen werk te bevestigen. Een reuzenkoning moest hij wezen. Maar Gods wil in zijn kerk tot uitdrukking gebracht door zijn geest is dat je buigt en een knecht bent. Waarmee en waardoor hij handelt, regeert God in Christus door zijn geest u, geliefde. Nou is eerlijk, die liefdedienst heeft nog nooit een van zijn kinderen verdriet gedaan. Maar als ik wil regeren, ik heb u tot twee keer genoemd waar het eindigt, ontbreekt u elke vorm van ware liefde. Wel, koning Saul wilde zelf regeren. En hij valt in zijn eigen zwaard. David werd koning. Petrus werd in de dienst des Heren genomen. Wat zegt de Heer Jezus? Zwaard in je schede. David rolt met zijn hele ik erbuiten. Want God wil zichzelf namaken en mij aan hem onderwerpen. God laten regeren, dat is de vrucht van de zelfopenbaring van Christus. Daaruit vloeit de zegen. Misschien bent u ook wel van die mening die zegt en die zich heel breed maakt. Zwart pak aan of niet, dat maakt ook niet uit. Ik regeer en God vindt het ook goed. En als de zaak doodloopt, dan zou ik me sokken ogen te kijken. Hoe kan het? Hoe kan het? Grootste vijandschap, geliefden, komt openbaar als wij enige kennis hebben en menen iets te kunnen. Ook als we na ontvangen genade niet op onze plaats zijn. Menen iets te moeten of te zullen. Ja, zegt u, maar God eist toch volkomen gehoorzaamheid. Nou en of. Maar dan wel zo totaal volmaakt dat hij zichzelf exact zo in uw leven weerspiegeld ziet als zoals hij u schiep in de staat der rechtheid. En de wet van God zegt sinds onze zondeval dat het hoogste wat haalbaar is voor God, wat u en ik kunnen bereiken, is niets anders dan zonde. U en ik, geliefden. Wij moeten met heel ons bestaan weggeborgen zijn in het bloed van de Heere Jezus. Dan alleen heeft God zijn eer terug en is mijn ziel gered. En God wil dat geven. Opdat ik beleef en weet, God is alleen gewillig. En hij wil u buigen onder hem. Dat bedoelt God. Anders zit je zelf op de troon. Loopt alles dood. En je ziet aan Saul waar het eindigt. Hoe denkt u over God, geliefde? Gelukkig weet ik dat niet, daar kwam je ook niet ver mee. Als ik daar wat van moest vinden, maar één ding. Gods hart, geliefde, overstroomt van erbarmen. Om u door zijn woord en geest te doen buigen. Onvoorwaardelijk, als een goddeloze. En als het hem behaagt, gebruikt hij als een instrument, in je gezin of waar dan ook, je bedrijf, om zijn naam te verheerlijken. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden, zegt Psalm 53 van, zegt Jesaja 53 van de Heer. Waarmee verzadigt Christus zich? Weet u waarvan hij eet en drinkt? Het is Christus spijze en drank. Om als zaligmaker zichzelf zijn verzoenend sterven aan u uit te delen. Dat is het eten en het drinken. Van de Heere Jezus. Te doen de wil zijns vaders, plaatsvervangend in al zijn gerechtigheid. Omdat hij het wil aan u toe te rekenen. Dan wordt God in Christus verzadigd. En u erbij. Want bij hem alleen. Niet bij je gevoel, niet bij je verstand, niet bij je wetenschap, niet. Bij hem alleen. Is de fontein des levens. Christus wil. Waar hij het uitricht naar zijn welbehagen in je hart, zul je hem alleen aanhangen, betrouwen en liefhebben met zijn eigen werk. En als je leven, geliefden, of elke keuze die je maakt, niet uit die eenzijdige genadegift van God opkomt, is het alleen maar Saul. En ge zult in uw eigen zwaard vallen. En mocht ons die verkiezende zegen aangedaan zijn dit middaguur, als we waarlijk verstaan, ik lig onder het oordeel van God. Als dat waarlijk zo is, geliefden, dan zult u uw neergebogen ziel krijgen op te heffen door zijn geest en woord. Zal hij je hoofd omhoog heffen, opdat je zijn gunst zou aanschouwen, zijn genade te zoeken, opdat je ingepakt en weggeborgen wordt in Christus alleen, om God te loven en te danken. En dan wordt het waarlijk wat Psalm 36 zingt. Uw goedheid, Heere, voor zo'n doemeling is hemelhoog. Nou, hier heb je zo'n knecht in grote ellende. Vers 6 en 7 tekenen David staande in de glans van Gods vriendelijk aangezicht, te midden van zijn vijand. Stralen die het wezen van God uitschitteren. En die aangevochten ziel van David vangt die schitterende stralen op van de goede tierenheid van God, die hij leeft in de modder van het religieuze systeem. Daar is nog steeds een kerkgeliefde met een hoofdletter, die omstraald wordt door de deugden van de levende God. Zijn goedheid straalt hun toe. Gemeente, welk een wonder. Als je in de modder van dit leven uitsluitend verkeert aan de voeten van de Heer Jezus. Nee, niet smekend om bevrijd te worden van de wereld om je heen en in jezelf. Die zal er wezen tot je laatste snik, al is de kracht in de kerk van Christus van de duivel, de wereld en de dood gebroken. Maar biddend, een vreemd gebed. Welk gebed dan? Dit gebed. Grote God. Nou, dat hoor je niet zoveel bidden hoor. Grote God, legt u ons, legt u mij. Alsjeblieft, genoeg ellende op. Nou, u zegt, dat is geen gebed. Heere, zoveel ellende, niet omdat ik die ellende al zodanig graag wens. Maar legt u mij genoeg ellende op dat zij mij naar u alleen uitdrijft. Want anders slaap ik in mijn dood voor. Of verblind ik mij opnieuw? Midden in de ellende, geliefde, krijgt de kerk te buigen voor God en zich neer te werpen aan zijn genadetroon. En God in Christus wil u voor het eerst of opnieuw doen onderschrijven dat je met heel je leven, al bij 100 keer bekeerd, in de hel thuis hoort. Verder is David nooit gekomen. Maar je komt ze nou nog zelf tegen. Daar wordt het recht te roepen, uitroepen tot God. Geboren. Zoals Luther Psalm 130 noemde, het de profundis. Uit de diepte. Tot u, o God. En als ik die plaats niet ken, gemeente, dan heb ik met Saul een praatgodsdienst. Redeneer ik? Reken ik? Hoef ik beslist niet naar Rome toe om van de witte rook der religie onder de indruk te zijn. Psalm 36 predikt maar één oplossing. Voor welke zaak dan ook. Jezus Christus. Als het hoofd van zijn kerk. Dat hij orde op zaken komt stellen. En wat wil de Heere dan? En wat werkt hij dan? Dat u hem alleen erkent als koning. Dat u alleen aan zijn troon hangt en alles bij hem alleen zoekt. En dat al je hoop van mensen, schepselen of verschijnselen wordt afgehaald. Want anders, geliefden, dan kun je 100 keer in de kerk zijn. Maar dan blijft het in uw leven zoals het is. En je wordt steeds harder. David wenste zijn godsknecht. Te midden van die goddeloze, maar o zo religieuze wereld die vastgeroest is. In een zelfgekozen systeem. En misschien is er vanmiddag geliefd in een kleinkind. Hoef je niet oud voor te zijn. Maar een klein kind dat weet bij de Heere vandaan. Heere, ik ben volkomen leeg. Ik zoek u eigenlijk helemaal niet. Maar als God door zijn geest werkt. En zijn woord werkt. Door zijn woord en geest dat kleintje zijn handen krijgt uit te breiden naar de Heere alleen. Heer, ik ben leeg, maar u bent de fontein des levens. Draagt u mij totaal. En bevrijdt mij van de zonde tot uw eer. Dan wil God zich bewijzen. Christus wil door zijn geest de onveranderlijke te zijn. Dan juicht David in dat 8e vers. Hoe dierbaar is uw goede tierenheid. Die is de mensenkinderen onder de schaduw van uw vleugelen de toevlucht nemen. Mensenkinderen. Wie zijn dat? Dat zijn mensengeliefden die in deze zichtbare en tastbare wereld zich geen raad meer weten. Van nature heb ik altijd een achterdeurtje. U niet? Genade is als je geen achterdeur meer hebt. Ik wou vlucht, maar kom nergens heen. Mensenkinderen. Dat zijn die mensengemeenten die wij met onze systemen hebben afgeschreven. Niet kiezen. Onze eer niet dienen. David. Saulus. Petrus. Thomas. Jacob. Hebreeuws zegt Adamieten. En is ons deze verkiezende genade aangedaan, geliefde, dat je in de kerk zit vanmiddag en niet meer en minder bent dan één grote Adam. Vol goddeloosheid en dood. En waarom moet je dan wezen? Wil het aan de dag van morgen, nee, wat zeg ik vandaag, bevrijdingsdag, worden bij God vandaan. Waar moet je dan wezen? Onder de schaduw van zijn vleugelen. En u weet het waarschijnlijk beter dan ik, een moederkip als er gevaar is, maakt dat beest een of ander geluid en dan schieten al die kuikens onder de vleugels van die kloek. Ze maakt zich breed. Zij vangt de slagen op. En haar kindertjes, die kuikentjes, zijn veilig. Dat is wat ik wil, zegt Jezus. U als een hen herkiekend, zo wil ik u bijeen vergaderen. Onder Christus vleugels, in schaduw der verberging. Dit, geliefden, is de triomfkreet van het Gods woord. In onze grauwe, ijzeren wereld. Van staal. Van haat. Van beton. Van opstand. Dictatuur. Spelletjes. En godsdienst. David vlucht. wonderlijk getrokken door Gods woord en geest. Hij die je hart wil heenwenden tot God in Christus. En dan jubelt hij ons tekstwoord uit. Midden in de nacht. Want bij u. Is de fontein van het leven. En alles buiten Christus, geliefden, is de dood. Daar ontvangt God zijn eer beslist niet. U leest in onze tekst het woord fontein. Dat wil zeggen, dat is onuitputtelijk. Het blijft maar komen, dat water. Levend water. Hoe komt dat? Waarom blijft er water komen uit die fontein? Dat is het natuurlijk al zo. Omdat er druk achter zit. Welke druk zit er achter die fontein des levens? Het welbehagen des Heeren. Daar komt de fontein Christus uit voort, gericht op God in de hemel, die zich uitstort als een bron op de velden over de kerk van de Heer Jezus. Deze bloed- en waterfontein vloeien uit de zijde van Christus, toen hij op het vervloekte kruis hout stierf op Golgotha. Hij, het eeuwige woord, werd vlees, uitgenomen de zonde. Dat ondraaglijk gewicht der zonde werd op hem gelegd. Hij ging vrijwillig naar het kruis van de zijnen. Doordroeg de toorn van God tegen de zonde. Zo ernstig neemt God uw en mijn zonde, geliefde. Het is niet van belang hoe wij de zonde bekijken. Dat is altijd te kort. Eigenlijk weten we er maar niks van, een fractie op zijn best. We zouden het niet eens kunnen dragen. Maar hoe bekijkt God u? Daar gaat het over. Ziet God in u zijn zoon? Dan blijft u als een goddeloze over en niet meer en niet minder. De Heer laat het niet toe. Dat je je zou verheffen. Zijn naam moet alleen. En daar staat hij zelf voor in. Alle eer ontvangen. God heeft aan zichzelf betaald. En de fontein uit zijn zijde wordt geopend. En bloed en water stromen uit zijn lichaam. Bloed tot verzoening, water ter reiniging des levens, want bij u alleen is de fontein des levens. Gemeente, wat komt u hier eigenlijk doen in de kerk? U bent naar de kerk gekomen. Realiseert u zich met welk doel? Of had u geen doel? Komt u hier om te drinken? Met het hart. Met de mond des geloofs. Als een doenwaardige. Heeft God u door zijn wet en geest en uzelf ontdekt dat je dorst naar de zonde en het gif van deze goddeloze, schoonschijnende religieuze wereld. En nu zo'n smartelijke dorst. En bent u hier om te drinken van de fontein des levens, die opspringt tot in het eeuwige leven en zich uitstort op het meest dorstige veld. Hij die het uitriep, het is volbracht. Jezus Christus, onze Heer. Hoopt u op verlossing, geliefden? maar al uw levensleuningen breken af. Deze levensfontein heeft voor u de dood gedood, de vloek gedragen, weggedragen, de wet vervuld. Wat moet u daaraan toevoegen? Anders gezegd, durf je nog iets daaraan toe te doen? Is dat volmaakte kleed van Christus niet goed genoeg? Wilt u zich in 1000 bochten wringen? Opdat een mens u geloven zou. Om iets goeds, iets echts, iets zuivers, iets waars voor te kunnen brengen. Dat is onze goddeloze zelfverblinding. Waaraan de kerk van Christus leidt. Wij willen iets. Iets lijken en zijn. Zo wil zelf. Mensenkind. Knecht. Hier is de fontein. Des levens. Tegen al uw zonden. Onvoorwaardelijk. Tegen al uw onreinheid. En de fontein, dat weten de kinderen ook wel. Dan blijft het water komen, hè, steeds omhoog. Dat kun je niet tegenhouden. Dat is wat onze tekst zegt. Niemand zal deze fontein sluiten. Maar u weet het wel, hè? U hebt het overdacht in de lijdenstijd. Herodes en Pilatus worden vrienden. De godsdienst en de wereld kunnen het uitstekend met elkaar vinden. Christus en zijn kerk moet worden uitgeroeid. Die enige gerechtigheid ten onder gebracht. Nou ja. Blijf je alleen achter in een hete, kale, dorre woestijn van een hele zware wettische religie. Van doen en nalaten en je weet nooit wanneer het goed genoeg is. Dan kun je net zo goed rooms worden. Je weet nooit wanneer het goed genoeg is, alleen als de priester het van je gelooft. Mis. Maar Christus. Hij is onstuitbaar. Hij zegt, ik zal de dorstige. Dat is de hoop van de kerk van de Heer Jezus. Ik zal. De dorstige. Geven uit de fontein van het water des levens om. Niet. Hij geeft ons geliefde gebrokenheid van ons bestaan. Midden in onze schuld. Ja, maar zegt u, dat is het werk van de Heilige Geest. Inderdaad, daarom moet het gepredikt worden. Opdat de Heilige Geest het zegenen en toepassen. Dat we God je doen ondervinden en geloven doen omhelzen. O geliefden, werpt al uw goddeloze zelfverblinding. En vermeen de vroomheid. Want waar je niet uit de hemel gekregen hebt, zul je voor de troon moeten inleveren. Zal de Heer het uit je moeten zeggen, maar ik zie mijn kind, Jezus, niet. Christus zegt tot zijn kerk, ik zal u uitdelen. Uit mijn bloed en waterfontein. Opdat je zou delen in mijn gerechtigheid, vrede, leven, liefde, blijdschap. Dit is Gods trouw erbarmen, geliefde. En zijn grote bereidwilligheid en milddadigheid. Gods vriendelijk aangezicht, Jezus Christus, zal de dorstige geven het water des levens. En gemeente, ook dit laat u niet terughouden. Omdat je niks hebt voor God, of omdat je wegen doodlopen. Of omdat je misschien wel denkt dat je dorst niet goed genoeg is, omdat deze of gene zegt, je hebt niet genoeg dorst. Dacht je dat een mens dat bepaalt? Als God in Christus door zijn geest een woordje uit jezelf uitdrijft, is dat geen vraag meer. Dan krijgt je te gaan. Hoe dan ook. Onvoorwaardelijk krijg je dan de toevlucht te nemen tot deze bloed- en waterfontein. Om zijn verzoening en vergeving tot eer van God in te drinken. En je zult nimmer meer dorsten. Maar eerlijk is eerlijk, dat zul je alleen krijgen te doen als je waarachtig niks meer in jezelf bezit. Dan ontvang je het gratis, omdat God het wil en het is betaald. In het bloed van Christus. Indrinken het evangelie der genade. Jezus Christus en dien gekruisigd in uw plaats. Opdat je dronken zult worden van de goederen van zijn huis. Verblind jezelf niet langer door te zeggen mijn zonde is te zwaar en te vuil. Of dat je zegt ja maar ik heb niks om mee te putten. Mijn berouw deugt niet. Mijn bekering niet. Natuurlijk niet, gemeente. Je deugt helemaal niet. Daarom springt die fontein omhoog. Om u te bevloeien. En te drinken. U. Zoals David het zegt, een stroom van ongerechtigheden. Had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuivert gij de fontein des levens. Christus volheid wil God u uitdelen, geliefde. Zullen we daar eerst van zingen op Psalm 65. Tweede vers. Stroom van ongerechtigheden wat er verder volgt in Psalm 65. En daarvan het tweede vers.
Thank you.
dus, geliefden, in de derde plaats Christus laaft tot Emmanuel alleen. Die naam betekent, en dat weten de kinderen ook wel, God met ons. Dat is de prediking van die fontein des levens. Er staat niet u met God. Tegenwoordig is dat de kramp van veel religie. U moet mijn God zijn en je weet nooit wanneer je goed genoeg bent. Maar Emmanuel is met zijn David. In de grootste smart. Hef dan je zielenkelk maar op tot de Heer Jezus. Niet bij een kind van God. Of een ander mens. En denk niet, bij de Heere is het mondjesmaat. Koninklijke rijkdom in Christus, almachtig opspringend in het moerbeidal van dit bestaan. En wat betekent dat Christus tot een fontein stellen? Dan krijg je buiten hem werkelijk, geliefden, alles te verachten. Te verwerpen. Hoe ziet uw wereld eruit? Als je alleen teleurstelling, ellende en verdriet ontmoet, durf je dan te zeggen: God wil mij niet. Hij is goede tieren, geliefde. Hij vloeit over van erbarmen. Dat weet elk van zijn kinderen. Zoals die dichter het uitdrukt in een van zijn gedichten. Waarom was het op mij gemunt? Louter goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heeren paden. Denk niet dat God met het offer van zijn zoon laat spotten. Als je enig gevoel van jezelf uitnemender acht dan Christus Jezus. Het kon wel eens zijn, geliefden, dat wij zijn in een rijpingsproces. Dat we ook als kerkmensen de maat zullen volzondigen met onze systemen. Dan zal God zeggen: zie, hier ben ik. En uw oordelen, zegt vers 7, zijn een grote afgrond. Wat deelt de Heer ons vandaag nog veel uit? Zijn dag. Zijn licht. Zijn vrijheid. En ons gebed zei: Heere, hef gij onze handen volstrekt ontledigd tot u omhoog. Opdat wij u alleen aanroepen. Inroepen. U zou dus smeken: Maranatha, Heere, kom haastig. Midden in mijn dood. Midden in mijn nood. Mijn gezin, gemeente, familie, bedrijf, of wat dan ook, om orde op zaken te stellen. Want ik moet rechtvaardig omkomen. En dan ga je ontvangen wat Psalm 42 zingt. En mijn ziel dorst. Naar de levende God. En werkelijk hoor, al gelooft u er niks van, maar alles loopt vast. Buiten hem. Gaat naar de afgrond. Wat een vrucht van verkiezend welbehagen als God je aan deze kant van het graf. Je met heel je doen en laten. In alle verbanden waarin je leeft. Vast doet lopen. Dood doet lopen. En je op Christus geworpen wordt. Aanstonds geliefden is onze maat vol. Je rekening wordt elke dag groter en de Heer heeft heel wat af te rekenen met mij en met u. En rekenschap ga ik geven. Als ik niet wenste te drinken van deze overvloeiende fontein des levens. Maar dat ik mij moedwillig en vrijwillig hier op de aarde gebroken bak wilde blijven uithouden die geen water houdt. En eenzijdige genade is het, als Emmanuel mijn ziel laaft. Hoe kapot die ook is. Aan zijn heilsfontein. En ik volstrekt afhankelijk ben van hem alleen. De Heilige Geest, geliefden, leren ons. Hoe diep wij ook gevallen zijn. Dat de Heer niet alleen alles kan. Maar ook alles wil geven. En alles alleen wil zijn. En buiten hem is mijn leven alleen maar zo. Christus Jezus is door God zelf aangesteld en gezalfd tot een volkomen borg. En heeft zijn zoon deze plaats gegeven. Om te zijn. De fontein des levens. Hij alleen. De bron der zaligheid. Heer, uw goede tierenheid is hemelhoog. Er zitten twee woorden in. Goed, dat is God alleen. En tieren, dat is een oud woord voor groeien. Dus goede tieren betekent groeiende goedheid. En naarmate Christus zijn kerk wel doet aan zijn heilsfontein, word ik minder. Pure welwillendheid van God. Tegenover doemwaardige goddelozen. Hij doet David buigen. Hij buigt zich welwillend. God drie enig buigt zich welwillend over zijn kerk. En onder die van hemels licht stralende koepel mag ik leven. In de vrijheid van het kindschap van God. Tot eer van God in Christus Jezus. Onder de schaduw van mijn vleugelen zegt de Heer Jezus. Zijt ge welkom. Ik weet raad. met u. U niet. Immanuel, geliefden, is uw enige fontein. Tot eer van God. Of u bent en blijft een en al zo, een werker der ongerechtigheid. Omdat je je ik boven Christus stelt. Hoe religieus het dan ook is ingepakt. Dan heb je het ondraaglijk zwaar. Want dan doet Christus niets aan u. Dan zal zelfs het gezang ons veroordelen. Hè? Dat zegt, die last is u te zwaar. En van nature verkiezen we dat alleen. Terwijl de Heere zegt, bij Christus alleen. Hij alleen is de fontein des levens, er is overvloed. En als wij onszelf in deze dodelijke verblinding buiten Christus in ons zals bestaan blijven vasthouden, zullen eeuwig onze lippen branden. Gekloofd worden van dorst. En er zal geen druppel water meer zijn. Maar waar God zichzelf in Christus door zijn geest als in het evangelie wordt geopenbaard en toegepast. Ik zijn vrijheid in Christus krijgt in te drinken tot verzoening en vrede met God. Laaft hij mij aan Christus alleen. Doet hij vloeien in mijn ziel, dat ik mij onderwerp aan God. Dat hij koning over mij zij, om Christus wil door zijn geest. Dat er van mij niets goeds is te verwachten. Maar van de fontein des levens alleen. Dat evangelie in te drinken, geliefde, dan komt werkelijk waar. Alles tot in de diepste fundamenten van je bestaan anders te liggen. Maar je wordt nooit een beter mens dan de rest. Het meeste verliest in je leven haar glans. De ogen dergenen, zegt Jesaja, die zien, zullen niet terugzien. En de oren dergenen die horen, zullen opmerken dat we dan God zouden aanroepen om genade in Christus. Want gemeente, wij houden het echt niet voor mogelijk, hoor, wat wij allemaal aandurven. In onze zelfverblinding. Hoe zullen wij bevrijding vieren? Hij was gezien hoe mensen kijken. Met leegheid. Met boosheid. Met radeloosheid. En als God onder zijn oordeel bij je binnenkomt. En het liefst wat je op aarde hebt bij je vandaan haalt. Je ontledigt. Met zijn ene hand. Hoeveel pijn dat ook doet. Dan zal hij met zijn andere hand. U laten. Aan de fontein des levens. Jezus Christus en dien gekruisigd. De vergeving en verzoening. door zijn geest en woord in je hart leggen. Terwijl het ankert in Christus Jezus buiten u. En steekt je dan de hete middagzon in het moer bij het dal. Dan ben ik uw bron. Dat is Gods eigen en liefste werk om dat te doen proeven en smaken. Doe mij dan met al mijn levenspuin, o Heer, terechtkomen. Heere Jezus, in uw doorboorde handen, door uw geest. En druk mij met uw armen aan uw hart, om uit u te drinken en gespijzigd te worden. Dan zie ik, zo zegt deze psalm, in zijn licht. Het licht der wereld. En hij zal onze verblinde levens doen stralen en schitteren tot eer van God. De enkele levensdag, geliefden, die ons nog rest, hang aan de troon van de levensbron. Smekend om zijn eenzijdige verkiezende genade met verlies van al het uwe. Wat kunt u rijk zijn, want bij hem alleen is de fontein des levens tot eer van God. Hij wil u doen drinken. Wat is dat? Drinken, dat is ondergedompeld worden door de Heilige Geest. In Christus zoen en kruisverdiensten. En al het andere ontvangt u in dit jammerdal nog bovendien. Ondergedompeld in die ene naam Jezus Christus. O mijn levensfontein. Uw verzoenend sterven. Blijft het enige rustpunt. Van mijn hart. En dan zul je voor het dagelijks leven. Ontvangen. Hem te loven en te danken. Om Christus wil. Uit genade alleen stervende, elke dag 1000 doden. Amen. Slotzang vindt u in Psalm 81, vers 10 en 12. Eert geen uitlands God, en ook het 12e vers opent uw mond. 81, vers 10 en 12.
Thank you.
Dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.